Alleen samen. Dat heeft u de afgelopen maanden vaak gehoord. Alleen samen krijgen we het coronavirus eronder. Alleen samen. En ik dacht, hoe zit dat? Ook in Gods woord. Alleen en samen, dat zijn natuurlijk eigenlijk een tegenstelling. Want alleen is maar alleen. En samen, dan ben je met meerdere. Dan ben je dus niet alleen. Nou, is natuurlijk taalkundig wel leuk bedacht. Alleen het is ook bijbels gezien wel een bijzonder begrip. Dat alleen of samen. En ik wil beginnen met een paar verzen te lezen uit Efeze hoofdstuk 3. Waar we dat woord heel nadrukkelijk ook tegenkomen. Samen. Efeze hoofdstuk 3. En dan de eerste 12 versen. Daar heeft Paulus, en natuurlijk, daar hebben we het vaker over gehad. En daar hebben we vaak bij stilgestaan. Daar heeft Paulus het over zijn bediening. Hoe hij de onnaspeurlijke rijkdom van de Christus mag bekendmaken. Maar heel nadrukkelijk komt er in dit deel van Gods heilsplan, de gemeente, het lichaam van Christus, dat woord samen tegen. En tegelijkertijd heeft dat ook weer te maken met alleen. Nou, we gaan eerst maar eens lezen. Efeze hoofdstuk 3 vanaf vers 1. En dan lezen we tot vers 12. Of tot vers 13, die pericoop. Om deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus voor u, die heidenen bent. Als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God, die mij gegeven is ten behoeve van u. Dat mij door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt, dat hij mij door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt heeft, waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken in het geheimenis van Christus. Dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn, samen-erfgenamen, en tot hetzelfde lichaam behoren, het samen-lichaam zijn, en mede-deelgenoten zijn van zijn belofte in Christus. Samen deelgenoten zijn van zijn belofte in Christus Jezus, door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben, krachtens de gave van de genade van God die mij gegeven is, naar de werking van zijn kracht. Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen en allen te verlichten, opdat ze mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt. Dat door eeuwen heen verborgen is geweest in God, die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Met de bedoeling dat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekend zou worden. Volgens het eeuwig voornemen, het plan der eeuwen, dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Here. In hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof in hem. Daarom vraag ik u dat u de moed niet verliest vanwege mijn verdrukkingen omwille van u, want dat is uw heerlijkheid. Tot zover. Ja, in vers 6, daar zegt Paulus: wat is mij bekendgemaakt, wat eerder nog niet bekend was? En dan komt drie keer dat woord samen. Dat de volken, en dat zijn nu alle mensen, geen specifiek volk uitgezonderd, mede-erfgenamen, mede-lichaam en mede-deelgenoten zijn van zijn belofte. Mooier is het als je nog zegt dat ze samen erfgenaam zijn, samen, een samen lichaam vormen en samen deelgenoot zijn van de belofte. Samen erfgenaam? Ja, de zoon is de erfgenaam van alle dingen. Maar we weten ook uit Efeze 1 dat wij die zoonplaats ook ontvangen hebben. Dus we zijn samen erfgenaam. We zijn een samen lichaam. Gelovigen uit de volken hebben deel aan het lichaam van Christus, waarvan hij het hoofd is. En samen zijn we dus het lichaam. En samen zijn we deelgenoten van zijn belofte in Christus. En Titus 1 heeft het heel mooi over die belofte, waarin Paulus zegt dat in de hoop op het eeuwige leven, dat God die niet liegen kan, voor de tijden der eeuwen beloofd heeft. En hij heeft door de bestemde tijd zijn woord geopenbaard door de prediking die aan mij is toevertrouwd. Ja, dat is die belofte. De belofte van de tijd van nu. Voor de tijden der eeuwen heeft God dat aan zichzelf beloofd. En dan is het wel bijzonder dat als je zegt dat woord samen, dat doen we dus niet, zeggen wij dan in ons spraakgebruik, alleen. Maar als je samen deelgenoot bent, samen één lichaam bent, samen erfgenaam bent, dan duidt dat erop dat dat samen toch eigenlijk ook weer één is. Niet in de zin van samen, nou in ieder zijn eigen ding. En als jij nou zus doet en hij doet zo en die doet dit en die doet dat, dan hebben we er samen één ding van gemaakt. Ieder draagt zijn steentje bij. Ja, dat is menselijke gedachte. Maar samen lichaam zijn betekent, zoals Paulus zegt in Efeze 1, dat je één lichaam bent onder het hoofd. Met andere woorden, je bent samen één. Eén lichaam. En dat is lastig om dat te begrijpen. Want wij hebben allemaal de neiging om ons eigen dingetje te doen. En dan zeggen we, ja, dan is er misschien wel wat gebrek bij mij, maar dat wordt dan aangevuld door de ander. En dan samen is het weer compleet. Weet u, in het lichaam van Christus, bij de Heer Jezus, is dat dus niet zo. Daar is ieder samen één. Alleen samen. Samen erfgenaam. Samen lichaam. Samen deelgenoot. En dat is die onnaspeurlijke rijkdom die door Paulus verkondigd wordt. Samen met Christus. Dat betekent één met Christus. En dat is wel mooi, want waar draait het om in de hele wereld? In Gods plan, in de schrift. Het gaat maar om één. En dat is God bij tijd en wijle geopenbaard in de Zoon. Eén. En het is wel mooi dat de Bijbel ook duidelijk maakt hoe anders dat is bij mensen. Als we mensen gaan beschouwen, dan is er van eenheid meestal weinig sprake. Oh, er wordt enorm hun best gedaan om één te zijn, maar het loopt altijd op gedoe uit. Helemaal in het begin van de Bijbel hebben we dat al in de gaten. Adam en Eva. Nou, het leek erop dat die twee wel samen één waren. Ze waren naakt. Ze schaamden zich niet. Ze spraken met God. Het leek inderdaad op een eenheid. Zonder dat daar gedoe tussen was. En dan komt de zonde. En dan zien we al meteen dat er van eenheid geen sprake meer is. Het levert gedoe op. De een verwijt de ander wat. Ze zien elkaar naaktheid en ze schermen zich af voor elkaar, voor de ander. Weinig sprake meer van eenheid. Nee, als het aan de mens ligt en als de mens het samen moet doen, dan levert dat per definitie gedoe op. En er zijn geweldig veel voorbeelden in de Bijbel die dat ook duidelijk maken. Ik noem er maar enkele. Denk even aan de geschiedenis van Abraham en Lot, die samen wegtrekken uit Ur. En samen gaan ze naar het beloofde land, dat God hun wijzen zou. En dan komen ze daar, en dan blijkt al heel snel dat ze niet samen die hun kuddes kunnen weiden. Dat levert gedoe op, die herders krijgen ruzie. Dit land is van ons, nee, dit is van mij. Nou, laten we maar uit elkaar gaan. Samen gaan bij mensen levert gedoe op. Denk eens aan Abraham en Isaac. Hé, dat is een bijzonder voorbeeld. Want de Bijbel zegt iets heel bijzonders over die twee. Je zou kunnen zeggen, het is een uitzondering op de regel als mensen samen optrekken dat het gedoe oplevert. Bij Abraham en Isaac lezen we juist een paar keer, zo gaan die beiden tezamen naar de berg Moria, waar Abraham zijn zoon moet offeren. Zo gaan die beiden tezamen. En als ze weer terugkomen, als de Heere voorzien heeft in een offer, zo gaan die beiden tezamen. Ja, en dat is een geweldig mooie uitzondering, want Abraham en Isaac zijn natuurlijk een geweldig beeld van de vader en de zoon. Waar het geen gedoe oplevert, die zijn samen één. Dat is wat de Heer Jezus ook zegt, ik ben gekomen om uw wil te doen. Hij was in afhankelijkheid van zijn vader. Zo gingen die beiden tezamen. En daarom vond ik het wel mooi om in die geschiedenis van Abraham en Isaac te horen dat, daar lees je niet van inderdaad twist of onrust of gedoe. Nee, Jacob en Esau wel weer. Dat gaat niet samen. Moeilijk om één te zijn. En dat is ook wel logisch. Want de mens, in de staat waarin die verkeert in deze wereld, is nou eenmaal, ik zeg het maar even zwart-wit, tot niks goeds in staat. Psalm 14, die zegt, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Zij handelen verderfelijk, bedrijven gruwelijke daden. Er is niemand die goed doet. De Heere heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen, om te zien of er iemand verstandig was. Iemand die God zocht. Ze zijn allen afgedwaald. Samen zijn ze verdorven. Er is niemand die goed doet. Zelfs niet één. Ja, dat is misschien een harde boodschap, maar het is de werkelijkheid. En als je om je heen kijkt, als het om menselijk handelen gaat, dan is dit ook zo. De mens is van God afgekeerd. Wil het zelf doen. En probeert dan, door samen te gaan, sterk te worden. Het goed te doen. Weet u wat de mens wel goed samen kan? Mensen kunnen heel goed samen vechten. En ook daarvan kwam ik een mooie tekst tegen in de Bijbel. Dat is die geschiedenis van David en Goliath. Goliath die daar staat met de Filistijnen tegen het volk van Israël. En die hoont en die spot de God van Israël. En dan zegt die Filistijn Goliath in 1 Samuel 17. Heden hoon ik de gelederen van Israël. Laat er een man komen om samen met mij te vechten. Ja, dat wilden mensen wel samen doen. Samen vechten. En daar zit één gedachte achter. Daar zit namelijk de gedachte achter, want dan ga ik winnen en dan ben ik de baas. Dat is het streven van de mens. Om het zelf voor het zeggen te hebben. En dat streven, ja, dat komen we wel tegen in het begin van de Bijbel, u weet het. Nimrod en Babel. Nimrod was een groot jager, een geweldenaar. En over Babel staat, laten we voor ons een stad bouwen, voor ons, wij samen. En een toren, waarvan de top in de hemel reikt, laten wij voor ons samen een naam maken, want anders worden we over de hele aarde verspreid. Ja, maar laat dat nou net het plan van God zijn geweest. Nee, daar willen we ons niet aan houden. We gaan tegen God in. Wij willen samen zijn, alleen het is gedoemd te mislukken. En toen daalde de Heere neer om de stad en de toren te zien, die de mensenkinderen aan het bouwen waren. En de Heere zei, ze vormen één volk, ze hebben één taal. Ze doen hun best om één te zijn. Dit is het begin van wat ze gaan doen. En nu zal niets van wat ze zich voornemen onmogelijk zijn. Wij dalen neer, verwarren hun taal, zodat zij elkaars taal niet zullen begrijpen. En zo verspreidde de Heer hen over heel de aarde en ze hielden op met het bouwen van de stad. Weet je, De mens zonder God doet zo zijn best om één te zijn. Om dat samen vorm te geven. Samen één. Babel. Maar dat samen één heeft alles te maken met tegen de Here en tegen zijn woord. Of zoals Psalm 2 het zegt, de koningen van de aarde stellen zich op, de vorsten spannen samen. Je ziet het ook nu gebeuren. Op de een of andere manier kunnen mensen het samen vinden, maar dan heeft dat in principe altijd te maken, niet met overeenkomstig Gods plan, maar samen zijn we de tegenstander van die God. En daar wordt niet zo hard op gezegd, maar daar komt het wel op neer. Want als je tegen Gods principes ingaat, dan ben je dus tegen God. Ja, samen. Maar als mensen samen gaan, ik zei het al, dan levert dat gedoe op. We hoeven niet ver weg te kijken. Kijk in ons eigen land, naar het christendom, naar de kerken. Hoeveel kerken hebben we wel niet? En hoe zijn die ontstaan? Allemaal omdat we het gedachte hadden, we gaan het samen doen. Maar samen op weg levert gedoe op. En dan zijn we het toch niet helemaal met elkaar eens en dan gaan we weer apart. We doen zo ons best om samen. Maar het wordt hem niet. Gedoemd te mislukken. En dan kijk je ook anders aan tegen zo'n uitdrukking, alleen samen. Ja, maar we zijn niet samen. Ja, er is wel een samen, maar daar komen we zo op. Samen levert dus gedoe op. Kijk naar het voorbeeld van het volk van Israël. Wat één volk zou moeten zijn voor de Here. En dat gaat een tijdje goed en dan dwalen ze weer af. En dan houden ze zich niet aan Gods woord. En dan zijn ze dus niet één. En uiteindelijk is zelfs het hele volk uiteengevallen. Eerst 10 stammen eraf, later 2 stammen die, die gescheiden zijn van de Heer. En er is niks van overgebleven. Nee. Samen wordt alleen bevestigd in de principes van God. In de toekomst zal dat weer zo zijn. Denk ook even aan het volk van Israël. Ik lees een tekst uit Micha. Ik zal u, Jacob, verzamelen, geheel en al. Ik zal het overblijfsel van Israël zeker bijeenbrengen. Ik zal het samenbrengen als schapen van Bosra, als een kudde midden in zijn weide. Het zal er gonzen van de mensen. Alleen heb je wel in de gaten hoe dat samen tot stand komt? Ik, zegt de Heere, zal het doen. Aan Gods zegen en aan Gods werk is het al gelegen. De mens lukt het niet om samen te zijn. Ik zal hen hierheen brengen. Ze zullen in Jeruzalem wonen. Ze zullen mij tot een volk zijn. En ik zal hun tot een God zijn. En wat bij mensen dus helemaal niet mogelijk is, dat is mogelijk bij God. Alleen samen. Nu maak ik de stap naar de gemeente, het lichaam van Christus. Wij, zoals we hier zitten met elkaar. Allemaal individuen. Die tot geloof gekomen zijn, een kind van God zijn geworden. En wat betekent dat in deze tijd? Dat betekent dat je hoort bij de gemeente, het lichaam van Christus. En dan moet je niet de fout maken, en dan moet je zelf nog maar eens nalezen, dat het lichaam een lichaam is zoals bedoeld, zoals Paulus het uitlegt in de handelingentijd. Want dat heeft nog te maken met de visie op Israël. Dat de ene voet is en de andere een hand. En samen help je elkaar en zo komen we er wel door. Nee, als het om het lichaam van Christus gaat, de gemeente, dan hebben we gelezen in Efeze 3 dat Paulus die onnaspeurlijke rijkdom van de Christus bekend heeft gemaakt. En met name in de Efeze en de Colossense brief gebruikt hij zo vaak dat woordje samen. En ik heb ze op een rijtje gezet en ik loop daar zo snel doorheen en dan zul je ontdekken, dat zijn ook geen nieuwe dingen, maar het is wel heel wezenlijk. En het gaat er mij vooral om, begrijpen we wat samen is? Ik zou haast willen zeggen, samen, gaan we zo zien, dat is één. Dat is namelijk Christus, die het hoofd is van het lichaam wat eraan vastzit. Dat is één geheel. En we horen allemaal tot dat ene geheel. Het gaat dus alleen om het lichaam. En daar bent u deel van. Niet voor een stukje. Niet voor, nou ja, ik ben vingervlug, dus ik ben wel die vinger. Want goed nadenken, dat kan ik niet, dat doet een ander wel. Nee, zo werkt het niet in het lichaam van Christus. U bent één. In alles wat het lichaam is. En in het Grieks wordt daar het woordje sun voor gebruikt. Voor degene die dat opzoekt in de concordantie. Al die woorden die ik zo meteen noem, daar staat het woordje sun bij. En dat is samen. Het is niet altijd zo vertaald, maar het is wel zo. We zijn samen levend gemaakt met hem. Samen levend gemaakt. Vanuit de dode positie ben je opgewekt. Ja, zegt de Bijbel, we zijn samen mede opgewekt met Christus. Levend gemaakt, opgewekt. Dat is niet een kwestie van, nou ja, dat zien we in de toekomst wel, want ik voel me nou helemaal niet zo levend en ik voel me helemaal niet zo opgewekt. Ja, maar het gaat er niet om hoe je je voelt. Het gaat er niet om hoe dat lijf jou misschien tegenwerkt. Het gaat erom wat je bent. En je bent levend gemaakt. Je bent met Christus opgewekt. Dat is een feit. Misschien is het handig als ik, want anders moet ik al die teksten noemen. Ik zal het rijtje met teksten wel aan Koen geven, dat hij het bij de preek kan zetten op internet. Dan kunnen jullie die teksten voor uzelf nog eens nazien. We zijn dus mede levend gemaakt, mede opgewekt. We zijn mede gezet in de hemelse gewesten. Een plaats gegeven in de hemelse gewesten. Samen. Ja, samen met wie? Ja, dat is samen met elkaar, wij allemaal. Omdat Christus daar gezet is. En u hoort daarbij. Dat is bijzonder. Als in de psalmist in Psalm 100, daar moet ik nu aan denken, ik zoek hem er even bij. In Psalm 100 iets zegt over de Christus, de koning. Even zien. Moet ik wel de goede psalm hebben. Psalm 110. Ik zei 100, maar het is 110. Daar staat: de Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. Wel, dat heeft natuurlijk alles te maken met hemelvaart. De Heere, Heer Jezus Christus is naar de hemel gegaan, ter rechterhand Gods. En de psalmist had geen idee wat dat later door God geopenbaard nog meer betekent. Want als de Zoon daar gezet is, ter rechterzijde Gods, dan komt Paulus later met de onnaspeurlijke, was niet na te speuren, dus de psalmist David kon het ook helemaal niet weten, dat als Christus gezet is aan de rechterhand van God, dan bent u, dan ben ik, als gemeente, het lichaam van Christus, daar nu ook gezet. We zijn mede gezet met Christus, een plaats gegeven in de hemelse gewesten. Een plaats ter rechterhand Gods. En daarom is het ook zo dat we medeburger genoemd worden. Burger van dat rijk in de hemelen. In het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Samenburger. Allemaal op gelijke wijze. Medeburger, samenburger. We zijn mede gebouwd tot een woonstede Gods in de geest. We zijn samen gebouwd. Of zoals het er staat, we mogen opwassen tot een bouwwerk, goed ineensluiten tot een tempel, heilig in de Heere. In wie wij ook samen gebouwd zijn tot een woonstede Gods. En nou komt-ie, want dat is wel belangrijk. Samen gebouwd tot een woonstede Gods in de geest. Wat wij als mensen doen is zo gauw met onze ogen kijken wat we kunnen zien en waarnemen. Wat we kunnen voelen, wat we kunnen tasten. En als we dat niet kunnen, ja, dan wordt het lastig om het te aanvaarden en te begrijpen. Maar dit is nou precies waar het om gaat. Het gaat om geestelijke dingen. We worden mede gebouwd, we zijn samen gebouwd tot een woonstede Gods in de geest. En eigenlijk om deze dingen te begrijpen, zeg ik alles, moet je je ogen dicht doen. Moet je stil gaan zitten. Moet je zelf geen activiteit ondernemen. Maar mag je bedenken de dingen die boven zijn. Om met Gods geest, met de ogen van je hart, te verstaan wat hier nou echt bedoeld wordt. En dat zijn bijzondere dingen. Mede gebouwd tot een woonstede Gods in de geest. We hebben al gelezen, we zijn mede erfgenamen. Samen erfgenaam. De een, omdat hij meer zijn best heeft gedaan, krijgt niet meer erfenis dan de ander. Nee, de erfenis is van de zoon. En wij hebben die zoonplaats ontvangen, dus we zijn samen met hem erfgenaam. Bijzonder. We zijn van hetzelfde lichaam. We zijn mededeelgenoten van de belofte in Christus Jezus. Ja. In hem zijn wij ook, ik noemde het al, maar het komt nog een keer in Colossense tegen. In hem, samen met hem, zijn wij opgewekt. Opgewekt. Dat betekent in staat om te leven. Alleen die opwekking heeft te maken met een geestelijke aangelegenheid. Lichamelijk zal er nog een opstanding volgen. Maar dat is toekomst. Nu zijn we opgewekt. Letterlijk, zoals de Bijbel het zegt. En ik hoop ook dat u dat in uw eigen leven, in uw lijf, in je denken ook realiteit is. In de zin zoals we het in onze Nederlandse taal gebruiken. Opgewekt, vrolijk, opgeruimd, goed gemutst, opgewekt. Omdat het geestelijk een feit is. We zijn medelevend gemaakt met hem. Met hem, samen, één. Met Christus opgewekt. En dan gaan we naar die bekende tekst in Colossense 3. Die pak ik er wel eventjes bij. Want daar staat het een paar keer genoemd. Als u nu met Christus opgewekt bent en u bent samen opgewekt. En misschien denk je nu wel, nou ja, samen opgewekt. Ik voel me helemaal niet zo opgewekt. Nee, maar dat is precies het punt. Het gaat er niet om dat je zegt hoe je je voelt. Dat kan wel eens heel belabberd zijn. En dat kan wel eens helemaal niet leuk zijn. En dat kan wel eens heel naar zijn zelfs. Wat? Dat kan soms zelf wel heel pijnlijk zijn. Sterker nog, als mens komen we op een moment dat je misschien voelt dat je doodgaat. Ja, dat is het gevoel. Maar dan ga daarboven, die rijkdom die Paulus verkondigt, die in de Bijbel niet na te speuren was in het Oude Testament, maar door hem verkondigd wordt, die onnaspeurlijke rijkdom. Je bent met Christus opgewekt, levend gemaakt. Dat is een geestelijke waarheid. Zorg dat dat in je denken vaststaat. Want ik ben ervan overtuigd dat dat zijn uitwerking heeft in de tijdelijke tijd die we op deze aarde rondbrengen. Met alles wat daarbij hoort. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen waar die boven zijn. Waar Christus is. Die aan de rechterhand van God zit. En we hadden al gelezen, wij zijn ook medegezet in die hemelse gewesten. Daar waar Christus is. Bedenk de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. Nee, want op de aarde zitten we vast aan dat samen. En we doen ons best, maar het lukt allemaal niet zo erg. Het levert er weer gedoe op. Bedenk de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. Als nou uw leven verborgen is in Christus bij God. Even naar menselijk gesproken. Hoeveel mensen zijn er dan bij God? Nou, zullen wij zeggen, dat zijn er heel wat. Want ik ken al heel veel gelovigen en als ik ga tellen, dan kom ik wel op 100.000, misschien wel 100.000. Dat zijn er 100.000 in Christus bij God. Nee. Uw leven is met Christus, zijn, samen met Christus, verborgen in God. En dan komen we bij die principe tekst. De Zoon is ter rechterhand Gods. En wie is de Zoon, zou je kunnen zeggen? Dat is wat Paulus openbaart. Dat zijn wij met elkaar. Dus er is er één ter rechterhand Gods. En u maakt daar deel van uit. Het gaat om één. En dat is wat anders dan samen. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is. Ja, nu wordt het wel duidelijk. Als Christus ter rechterhand Gods is en wij zijn daarin, één met hem. En als Christus geopenbaard zal worden, ja, wat betekent dat dan voor u en voor mij? Nou, we zijn één met hem. We zijn niet eens zo'n grote groep dat sommigen wel en sommigen niet en al naar gelang je toestand en zo, of je wel of niet ook geopenbaard gaat worden. Nee, als Christus geopenbaard wordt in heerlijkheid, dan zult ook u met hem geopenbaard worden. Dat kan ook niet anders. Want je bent met hem. Eén. En waar gaat het in de Bijbel dus om? Het gaat alleen maar over Christus. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Het gaat om God die zich geopenbaard heeft in zijn Zoon. En u en ik zijn één geworden met die Zoon. Het gaat dus alleen om hem. En als je over Christus leest, dan lees je dus over jezelf. En dat geeft een heel ander perspectief dan dat je jezelf ziet als een mensenkind. Want als je als mensenkind jezelf beschouwt, dan hebben we gelezen op Psalm 14 en ook wat Paulus zegt. Ja, dan wil ik het goede wel doen, maar dat lukt me toch allemaal niet. Ja, dat is de mens. Gedoe. Nee, één in Christus. Ja, wel heel praktisch. We hebben wel te zorgen dat in onze tijdelijkheid hier, als we elkaar tegenkomen, met elkaar spreken en met elkaar dingen doen. Dan kun je niet zeggen, nou, we zijn één in Christus en voor de rest komt het wel goed. Want iemand moet toch die stoelen neerzetten. Iemand moet toch de koffie. Ja, maar ga dat niet in een geestelijk perspectief plaatsen. Dat is gewoon praktisch. Van nou, hoe zullen we dat doen? Ach, laten we het zo doen. Maar laten we dat niet verwarren met de een is een hand en de andere een voet en zo samen zijn we dan één. En zo samen doen we alles en dat is allemaal tot eer van God. Klinkt misschien wat oneerbiedig, maar stoelen zetten is niet tot eer van God. Dat is gewoon praktisch, dat iedereen kan zitten. Samen wil je de eenheid beleven. Alleen je moet je afvragen, is dat noodzakelijk? Nou, is niet noodzakelijk. Want je bent al gewoon één. Of je nou thuis zit, of in de auto zit, of op de bank hangt, of hier bent. Je bent één met elkaar, in Christus. Alleen, het versterkt, zeker in de tijdelijkheid en in het gedoe, versterkt het wel als je elkaar kan zien. En ook een gevoel kan krijgen van, dat is goed zo met elkaar. Maar laten we het niet verwarren dat dat dus de noodzakelijkheid is om verder te kunnen gaan. Want zo is het niet. En volgens mij hebben we dat de afgelopen 5,5 maand ook bewezen met elkaar. dat het niet één zijn in dit gebouw niet voorwaardelijk is om één te zijn in Christus. Want dat ben je. En dat kan niemand van je afpakken. We zijn met Christus opgewekt. We zoeken de dingen die boven zijn. Ons leven is verborgen in Christus met God. Samen met Christus als hoofd is dus een geestelijke aangelegenheid. En samen in deze wereld, is een niet te verwezen werkelijkheid. Niet te verwezenlijken werkelijkheid. De mens doet zijn uiterste best, maar het gaat hem niet lukken. Want uiteindelijk heeft God het laatste woord. Alleen samen, ja, succes ermee. We zijn samen gezegend met alle geestelijke zegen. En dan kom ik weer terug waar ik mee begon. Deze morgen, Efeze 3. En dan zeg ik het even wat anders. Maar het zijn de woorden van Efeze 3. Alleen samen met alle heiligen, één in Christus, kunnen wij ten volle begrijpen wat de breedte, de lengte, de diepte en de hoogte is. Alleen samen, één in Christus, kunnen we de liefde van Christus kennen. Met de bedoeling vervuld te worden tot heel de volheid Gods. Hij is bij machte om veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, bidden of denken. Zijn kracht is werkzaam in ons. En hem zij dan ook de heerlijkheid in de gemeente, dat samenlichaam. En zijn heerlijkheid is met ons. Alleen samen kunnen we zijn tot eer van hem. Amen. Ik stel voor dat we de Heer daarvoor gaan danken. Ja, trouwe Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat het om u gaat en niet om mij. Niet om ons. Maar dat we mogen genieten van al dat geweldige, die zegen, die geweldige positie, die plaats, dat leven, dat opgewekt zijn, dat mede gebouwd zijn, dat samen lichaam zijn in de Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat is iets bijzonders. Dat betekent, Heer, dat u rekent met één, en dat is de Zoon. En wij zijn daar deelgenoot van. Dank u wel dat het ook in de Bijbel zo nadrukkelijk tot ons komt. Wilt u maken dat het ook zijn uitwerking mag hebben in ons denken, in ons leven. Dat we mogen zijn tot eer van uw grote naam. Want om u gaat het. En ook al zien we dan veel onrust en veel pogingen om samen één te zijn, ze zijn gedoemd te mislukken. Omdat de geestelijke waarheid is die geestelijk verstaan moet worden. En dank u wel dat we het mogen en kunnen verstaan op grond van uw woord. Wilt u het zo ook maar laten uitwerken in ons leven? We vragen u zegen voor de rest van deze dag, voor de komende week. Wilt u met ons zijn, ons behoeden en bewaren, maar ons vooral ook in geestelijke zin laten beseffen hoe geweldig het is. En hoe we mogen naspeuren wat Paulus ons duidelijk maakt. Wat vroeger niet bekend was. Dat we geen moeite moeten doen om vooral samen één te zijn. Maar dat we alleen in Christus één zijn. Met elkaar. Dank u wel daarvoor. We zeggen u zo dank. Verwachten het van u. Uit genade. Amen.